Broeders en zusters, goede avond allemaal. Er staan soms onbekendere liederen in dit bundeltje. Maar gisteravond sprak ik in Kampen over opwekking. En toen heb ik dit bundeltje nog aangehaald. Want deze bundel is in de opwekking ontstaan, wist je dat of niet? Als je een beetje thuis bent in de kerkgeschiedenis, dat is belangrijk. Dat is ontstaan in de opwekking van Wales, 1904, 1905... Toen is Johannes de Heer naar Wales gegaan en toen brak daar opwekking uit. Een van de belangrijke broeders die daarvoor gebruikt is, is Ivan Roberts. En toen heeft Johannes de Heer heel veel Engelse hymns meegenomen naar Nederland, om het zo te zeggen. En die heeft uiteindelijk die bundel uitgebreid met Nederlandse liederen. Hij heeft ook zelf nog wat geschreven. En zodoende is deze bundel ontstaan. Dus als je nou opwekking wil hebben, dan moet je deze bundel gaan zingen. Maar het is wel leuk, hè? Sommigen die denken, ja, een ouderwets bundeltje, maar het is eigenlijk een opwekkingsbundel, is in de opwekking van Wales ontstaan, staan prachtige liederen in, alleen soms wel wat onbekender. Goed, fijn dat jullie allemaal weer zijn gekomen. En ik ben blij ook dat je het niet bij één keer hebt gelaten, maar dat het uitnodigend is om weer te komen en te luisteren naar wat de Heer door deze oude tent tot ons te zeggen heeft. Dat is toch wel bijzonder en ik hoop dat je dat ook proeft. Hoe actueel deze tabernakel is, de lijnen naar ons leven, maar bovenal de lijnen naar de Heer Jezus. En ik weet niet of ik dat hier de eerste avond had verteld, maar als ik in Israël ben, dan bezoek ik ook wel eens de woestijn in het zuiden, het Timna-park, dat is een heel groot park. En daar staat de tabernakel op ware grootte opgesteld. Dus als je daar met een groep bent, dan kan je door die tabernakel heen wandelen. En dat is wel mooi. Want dan kan ik gewoon vanaf de poort gewoon erin wandelen en bij alle onderdelen stilstaan. Nou, in het Timna-park heb ik het zelf voor het zeggen. Daar is vaak een Amerikaanse baptistenpredikant. Die geef je dan even de toegang en dan kan je er zelf doorheen. Maar in Ariel, dat is meer richting het bezette gebied, zeg maar. Daar hebben ze een hotel met een Bijbelse tuin. En daar hebben ze hem ook opgesteld. Die vind ik wat minder mooi. Maar dat zijn Joods-orthodoxe mensen die runnen dat hotel daar. En als je daar bent, dan vinden ze het eer als je ook even door die Bijbelse tuin loopt. Dus die eigenaar of die beheerder, die directeur, die neemt dan je groep mee. En dan loop je door de Bijbelse tuin en dan kom je ook bij de tabernakel uit. Alleen wat je dan ziet, en daarom zeg ik het, is dat zijn orthodoxe Joden. Dat die heel erg bij de theorie blijven hangen. Hè? Wat staat er nou? Hè? Dit is aan ons gegeven. Hè? Dit is onze eredienst. Dit was onze offerdienst. Dit heeft de eeuwige met ons gedeeld. Aan ons bekendgemaakt. En dan zie je dat hij niet verder komt dan ja, eigenlijk een stuk theorie en een stuk geschiedenis, historie. Hoe mooi dat ook kan zijn. Alleen die komt nooit bij de lijnen naar ons hart. Laat staan dat hij bij de Heer Jezus uitkomt. En dan ben ik altijd een beetje ondeugend, maar goed, dat hoort bij mij. Dan is die uitgesproken en dan zegt hij aan het einde, nou misschien wilde iemand van de groep nog iets zeggen. Nou ja, en dan ben je natuurlijk al een half uurtje opgewarmd, dat begrijp je wel. En geïnspireerd. Nou ja, hij verstaat me toch niet. Hè? Dus ik kan zeggen wat ik wil. En dan kan je heerlijk verder. Want dan voel je hoe beperkt het is als je bij de uiterlijkheden blijft hangen. En dat vind ik dan ook wel heel aangrijpend om dat van de Joodse man te horen. Hij erkent de Heer Jezus nog niet als de Messias. Maar ja, dan zeg je, ja goed, het is een mooie geschiedenis. Het is deel van jullie volk, deel van jullie geschiedenis, dat klopt. Dat heeft God aan jullie gegeven. Maar je mist de echte rijkdom. En daarom vind ik het dan altijd heerlijk dat ik dan, hij doet de voorzet, maar ik kop hem in. En dat is wel belangrijk ook voor ons. Kijk, ik kom op heel veel plaatsen van links tot rechts. En daar willen heel veel mensen vaak na een preek of na een bijbelstudie met mij op intellectueel niveau over de dingen spreken die ik heb gedeeld. He, dan krijg je vaak na een preek een preek. Maar wat heel veel mensen moeilijk vinden, is met dat wat ik gedeeld heb, echt bij hun hart uit te komen. Herkennen jullie dat? Of jullie herkennen dat misschien niet, maar elders in het land werkt het wel zo. Dus men wil wel graag de theorie horen. Wat zegt de Bijbel ervan? Maar heel moeilijk vindt men het toch om de les te trekken naar het eigen hart. Om het binnen te laten komen. Ja, en dat is nou net de kracht van die tabernakel. En de Heer Jezus kwam altijd heel dichtbij, of niet? Je zal maar de Samaritaanse vrouw geweest zijn. Dan ga je water putten, staat er een man naast je, die verklaart gewoon in één keer heel je leven. En ze stond verbaasd. En hij zegt ook nog, ga je man eens halen. Ja, dat is een ingewikkelde vorder, hè? Want ze had 6 mannen gehad. En de man die ze nu had, was de man niet. En toen kreeg ze een ontmoeting met de zevende man. Maar de Heer Jezus kwam wel bij haar hart uit. Dat was confronterend voor haar. Maar ze werd uiteindelijk een krachtige evangeliste. Wat wil ik er allemaal mee zeggen? Als je dit alleen bestudeert als een schaduw en je komt niet bij de werkelijkheid, nou ja, dan kunnen we ook een mooie avond hebben. En je zegt, nou, knap bedacht zeg, mooi gebouwd, mooie materialen. Maar dan ervaar je niet de kracht van het evangelie. Dus het is belangrijk dat we vanuit het principe allereerst komen bij de Heer Jezus, maar uiteindelijk ook bij ons hart. Want we zijn hier niet alleen om kennis te vermeerderen, dat is ook goed, maar vooral om meer gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus. Nou, de amens die stijgen omhoog. Maar dat is belangrijk. Je moet niet bij het beeld alleen blijven hangen. Maar echt bij je hart uitkomen. En dat vind ik de uitdaging ook in mijn bediening. Altijd een beetje prikkelen, een beetje schuren, toch? Dan blijf je fris in de bovenkamer. Nou, dat was de inleiding. Bladeren met mij naar Exodus hoofdstuk 40. Ik ga het even oppakken waar ik de vorige keer ben gebleven. Want sommigen die waren er vorige keer niet bij. We zijn van buiten naar binnen gegaan. En de deur die is... ik zal hem maar weer even openzetten, want ik hou graag van een open deur. Even kijken hoor. Ja, je moet er bijna voor gestudeerd hebben. 40 ja, Exodus 40. De deur hebben we opengemaakt en die deur die getuigde van de Heer Jezus. Hè, daar hebben we heel veel over gezegd, over de vier kleuren. Dat is een brede deur, 10 meter breed, 2,5 meter hoog. Nou, je kan er makkelijk met een aantal personen tegelijk binnenlopen. Hè. Zo zijn we welkom bij de Heer Jezus. Hij nodigt, liefdevol, welmenend. Dus dat is een geweldige boodschap. Als ik me goed herinner, maar goed, er lagen nog een paar spreekbeurten tussen ook, tussen de laatste keer en deze. Ben ik geëindigd met de Shekina, de wolk van de heerlijkheid, of de Shekina, zo je wilt. En die wolk van de heerlijkheid, die vervulde de tabernakel en die wolk toonde de aanwezigheid van God onder zijn volk. Dat is eigenlijk de kern van de wolk van de heerlijkheid. De Heer woonde te midden van zijn volk. Niet zozeer in het goud en in het zilver, heb ik gezegd, maar wat maakte de tabernakel tot een heiligdom? Dat was de inwoning van God zelf. Nou, en wat maakt jou en mij tot een heiligdom? Of je dat nou voor jezelf zegt of niet, daar gaan we helemaal niet over discussiëren. Als je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen, dan zegt de Bijbel, je bent mijn tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Ja, maar ik voel dat niet altijd zo en ik ben dat niet waard. Nou, dat weet de Heere God nog veel beter dan jij het weet. Prijs de Heere daarvoor. Maar als je hebt mogen overgeven dankzij Gods genade, dan zegt de Bijbel, jij bent mijn tempel. Nou, dat is een geweldig voorrecht. Dan heb je morgen wat te vertellen aan je collega's. Ik ben een tempel, zeg je dan. Ik ben een tabernakel. En God woont door zijn geest in mij. Hij heeft intrek genomen in mijn leven. Zo nam hij intrek in het heiligdom. Maar, jullie zijn allemaal naar Exodus 40 gebladerd. We lezen nog een tweetal betekenissen over die wolk van de heerlijkheid. Dus ik heb er in totaal 3. Die eerste heb ik al genoemd. God woonde onder zijn volk. Nou, wat staat er dan in vers 34? Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. Nou, daar heb je die eerste studie weer terug. Hè? God wil ons ontmoeten. Zo heet die tent ook, tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk van de heerlijkheid, even kijken, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op. Tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in. Voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Nou, die wolk van de heerlijkheid had dus 3 functies. En ik heb dat de vorige keer ook genoemd, dat is een belangrijk woord. Wij noemen dat de Shekina, althans zo noemen de rabbijnen het, of de Shekina. En in het woord Shekina zit het woord Shagan, en dat is het Hebreeuwse woord voor wonen. God woonde onder zijn volk, maar die wolkolom, of die vuurkolom,
ja, je zou het ook even, dat bedoel ik niet populair of zo, maar dat zou je ook kunnen noemen de geestelijke tomtom. Zodra die wolk ging bewegen, moest het volk gaan bewegen. En zodra die wolk stilstond, moest het volk stilstaan. Nou, dat heb je allemaal als kind wel eens gehoord, toch? Dat is niet nieuw dat ik dat vertel. Maar het is wel heel bijzonder. Want zij zijn uitgeleid door Gods machtige hand. Hij greep in. En hij bewerkt het hart van de farao om zijn volk te laten gaan. Maar ben je wel eens in de woestijn geweest? Nou, als je daar geweest bent en je bent echt in de middle of nowhere, dan weet je echt niet, moet ik nou links of moet ik nou rechts af? Je leerde dus ook om afhankelijk te leven. Welke route moeten we bewandelen? En als Israël hun eigen route had gegaan, dan hadden ze er geen 40 jaar over gedaan. Er is wel eens uitgerekend dat ze binnen enkele weken daar hadden kunnen zijn. Maar God leidde de weg. Er is een oud lied in die bundel. Jullie kennen hem. Al de weg leidt mij mijn heiland. En dan zegt die tweede zin, wat verlangt mijn ziel nog meer? Of iets in die trant. Nou ja, dat kan je makkelijk zingen. Maar om het te beleven, ik weet niet hoe dat in Werkendam is, maar volgens mij hebben ze hier best wel een sterke wil, of niet? Persoonlijkheden, die weten wat ze willen. Nou, om je dan te laten leiden, dat is nogal wat, hè? Want nou zat je daar met je gezinnetje, en dat waren geen 2 of 3 kinderen, die hadden vaak een grote gezin. En dan had je je net lekker gezetteld. En moeder Hanna, die zegt tegen Jacob, nou, we hebben een prachtig plekje hier. Ik hoop dat we er voorlopig even blijven. Die jongens, die hebben het goed hier, die spelen heerlijk. En dan zag je die wolk weer gaan bewegen. Nou ja, hoe is dat gegaan in die huwelijken en in die gezinnen? Ging dat allemaal zonder gemurmureer? Ging dat allemaal van harte? Nou, dan pakken we de spullen toch weer in. En dan gaan we weer. Steeds als de wolk begon te bewegen, moest het volk gaan bewegen. Mag ik eens vragen, hoe flexibel ben jij? Hoe flexibel bent u? Wij vinden dat best wel moeilijk, hè? Om onze comfortzone te verlaten. En daar hoef je niet gelijk autistisch voor te zijn of zo, hoor, dat je dan van structuur houdt. Die mensen kom je ook tegen, maar daar hebben heel veel mensen last van, toch? Omdat Gods weg vaak anders gaat dan onze weg. Althans, dat is mijn ervaring. Ik weet het einddoel wel. Alleen ik zeg soms tegen de Heer, vertel het niet verder. Ik heb ook wel de route naar het einddoel. Mag ik die bepalen? Nee, die ga ik bepalen. En dat vraagt van jou en mij algehele overgave. En dat is misschien wel het allermoeilijkste. De wandel met de Heer. Wist je dat de Bijbel helemaal niet zoveel teksten besteedt aan het tot geloof en bekering komen? Zoek het maar op, hoor. Gaan relatief weinig teksten over. Weet je waar veel meer Bijbelversen over gaan? Over de wandel met de Heer. Omdat dat een wandel is waarin jij en ik, waarin u en ik onszelf moeten verloochenen. Lees alle brieven maar aan van Paulus. Hij schrijft aan de gelovigen en heiligen te. Nou, dat waren mensen die waren tot geloof en bekering gekomen. Geheiligd, afgezonderd. En hij schrijft hij schrijft nagenoeg altijd over de wandel met de Heer. Wandel in het licht. Doe aan, leg af. Dat heeft allemaal met die leiding, met de weg van de Heer te maken. En wat is dat voor een weg? Nou, laten we gewoon maar eerlijk zijn. Ik spreek ook voor mezelf. Dat is een weg van zelfverloochening. Dat als de Heer zegt, wij gaan nu bewegen, dan zeg ik, ik blijf zitten. Dus de grootste worsteling in ons leven is om onze wil ongeschikt te maken aan de wil van God. En tegelijkertijd zegt dat lied in de opwekkingsbundel, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Nou ja, die lijken tegenstrijdig aan elkaar. Voel je even de spanning? Dus het is heerlijk, de wolk van de heerlijkheid, Gods tegenwoordigheid, zo ook in mijn leven. Maar die wolk was in de nacht een vuurkolom. Dus het was niet een wolkje als eens mans hand, waar we ook over lezen in het Oude Testament. Maar dat was echt een kolom. Massaal iets. In de nacht een vuurkolom en overdag een wolkkolom. Dus je zag hem altijd bewegen. Nou ja, dat vraagt echt zelfverloochening. Denk er eens over na. In hoeverre zijn wij bereid om de wil van God te doen in ons leven. Daar gaat het om. Hè? Dat is principe wat erin opgesloten ligt. En heel veel mensen zeggen vandaag, ja, ik wil de Heer wel dienen, maar dat doe ik wel op mijn manier. We hebben het vorige keer gelezen. Je moet de tabernakel bouwen zoals ik je het op de berg heb laten zien. Maar dat geldt voor de reis ook. Ik ga de route bepalen. En wat staat er dan in de Bijbel? De Heere God leidde hen door de woestijn. Hij beproefde de Israëlieten om te zien wat er in hun hart was. Heer, kan het geen kortere weg zijn, dat kan wel, maar ik ga 40 jaar met jullie op pad. Waarom dan? Ik ga je beproeven. Mag ik eens vragen, heb je ook wel eens woestijnervaring in je leven? Kijk, dat is niet populair, hè? Vandaag hoor ik heel veel van de evangelie dat het allemaal geweldig wordt als je Jezus gaat volgen. Het wordt alleen maar fantastischer, echt. Ja, en als je het niet ervaart, dan moet je erin gaan staan. Maar weet je wat ik in mijn leven ervaar? En wat ik in de Bijbel teruglees, dat als ik de weg van Christus ga, dan ga ik een weg van zelfverloochening. Dan loop ik vaak met mezelf vast. En hij gaat me iets leren. Aan de buitenkant van mijn leven, nee, aan de binnenkant. Want door de beproevingen heen vormt hij mijn karakter. En maakt hij mij gewillig om zijn wil te doen. En verblijd ik me daarover. Want ik weet, met dat andere lied in de bundel opwekking, Gods weg is de beste, altijd. Ja, dat kan je zingen als het voor de wind gaat. Maar er zijn er ook onder ons, die hebben verliezen geleden, die kennen moeite en verdriet, en om dan dat lied voluit te zingen. Nou heb ik het alleen nog over de wolk van de heerlijkheid, hè? Tweede betekenis. Dat is wat, hè? Dus dit is de Bijbelse boodschap, de weg van zelfverloochening. En dit is waar God ons in oefent. Mozes, die werd op zijn 80ste jaar geroepen, waar of niet? Nou, ik had hem op zijn 40ste geroepen. Heerlijk in zijn jonge jaren. Net afgestudeerd op de beste universiteit. De Heer zegt, nee, ik ga hem eerst met een kudde schapen op laten trekken. En dan ga ik hem op zijn 80ste roepen. Ja, maar dat zijn 40 verloren jaren. Helemaal niet, zegt de Heer. Laat hem maar lekker oefenen in de woestijn met een stelletje eigenwijze schapen. En dat is zo wijs van hem, want daarna ga ik hem over mensen stellen 40 jaar lang. Wij zouden zeggen, 40 verloren jaren. De weg van de Heer ging door de woestijn. En weet je wat zo bijzonder is? Maar goed, dat is weer een studie apart. Je moet de Bijbel eens bestuderen op woestijnontmoetingen met de Heer. Dat zijn vaak de beste ontmoetingen. Dat God tot je spreekt in de woestijn. Nou, de derde betekenis. Maar denk hier maar even over na voor jezelf, hè? Hoe bewegelijk ben je? En dan bewegelijk binnen de wil van God. De derde betekenis, en dat is ook een hele bemoedigende. Door die wolk van de heerlijkheid gaf de Heer overdag ook schaduw. Nou, ik ben in de woestijn geweest, het kan daar ontzettend heet zijn, overdag. Maar in de nacht, dat is heel apart, kan de temperatuur behoorlijk dalen in de woestijn. Nou, en die wolkolom veranderde in de nacht in een vuurkolom. Dus er kwam overdag schaduw vanaf, om het zo te zeggen. En 's nachts kwam er warmte vanaf. Vind je dat niet geweldig? Ja, weet je, als je tot geloof en bekering komt, dan krijg je een totaalpakket van de Heere God. Zit alles in. Redding, verlossing, bevrijding, dagelijkse leiding, bescherming, verwarming, onder de schaduw levend van zijn vleugels. Ja, het is echt een totaalpakket, hè? Nou, daar mag je best blij om zijn, hoor. Jullie kijken zo strak en gespannen, maar daar mag je blij om zijn. Want als de Heere God iets doet, dan doet hij het goed. En het goede heeft hij gedaan in zijn Zoon. En toen we hem aannamen, door Gods genade, hebben we dat hele pakket ontvangen. Ook dat pakket van zijn leiding. De zon zal u overdag niet steken, zegt de Bijbel, en de maan niet in de nacht. Dat is zo heerlijk. Mag ik je eens vragen, verblijd je je in de leiding van God in je leven niet alleen, maar ook dank je hem voor zijn dagelijkse bescherming. Je leeft door genade onder zijn vleugels, in zijn schaduw, zodat de hitte je niet zal steken, maar ook dat de kou je niet zal bevangen. Dat is toch heerlijk, hij weet precies wat je nodig hebt. En zo ging dat volk 40 jaar lang door de woestijn. En elke keer maar kijken, waar naartoe? Naar beneden? Nee, naar boven, naar die wolkolom. Waar kijken wij naartoe? En ik weet, er zijn omstandigheden die, dat je zegt van, ik krijg mijn hoofd niet meer omhoog. Soms moeten we elkaar ook helpen, hè? Hef je hoofd omhoog. Weet dat je verlossing nabij is, maar laten we ook wandelen, daar komt hij, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. We hebben de geest van God ontvangen, die leidt in alle waarheid, die Christus verheerlijkt. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben zo blij dat ik vandaag leef na Pinksteren. Ik ben een tempel, ik hoef niet meer naar het heiligdom. Ik ga graag naar Jeruzalem hoor, maar ik hoef er niet meer per se te zijn. kan ook in Amsterdam lopen en de Heer daar loven en prijzen, toch? Want ik ben een wandelende tempel. Ik ben niet meer afhankelijk van plaatsen. Ik ben niet meer afhankelijk van schaduwen. Ik heb de werkelijkheid in mijn hart ontvangen. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik ben naar binnen gegaan. Ik ben door de poort gegaan. En Hij woont in mij. Hij leidt mij. Hij beschermt mij. Hij waakt over mij. En ik moet je ook eerlijk bekennen, ik heb er ook niet voor gewerkt. Jij wel? Het is me gewoon in de schoot geworpen. Om niet. Amazing grace. Kijk, als je dit gaat verstaan, dan ga je uit genade leven. Dan zeg je, wat een tent, joh. Dat is dat er allemaal in opgesloten ligt. Ja, maar de werkelijkheid hebben wij in de persoon van de Heer Jezus ontvangen. Al die aspecten van inwoning, van bescherming, van leiding in één persoon. Ja, daarom zegt Petrus, was op, groei in genade en kennis van hem, want dat zit er allemaal in. Nou, ik kan hier ontzettend blij van worden. Wat een zegening, hè? En die zegeningen zijn allemaal gekoppeld aan één persoon. En dat zegt Paulus ook heel duidelijk in de Efezebrief. Wij zijn gezegend in de geliefde. In hem ligt alles opgesloten. En dat pakket heb je in één keer ontvangen. Net als een servies. De mannen hier hebben hun vrouw wel servies gegeven, denk ik, hè? En anders geef ik dat nog als tip mee. Maar als je dan die doos geeft, dan is ze natuurlijk blij met die doos, hè? Maar dan gaat ze het uitpakken en dan denkt ze dat ze rijker wordt. Maar het is niet waar, want alles zit al in die ene grote doos. Maar met dat ze de kleine doosjes uitpakt, denkt ze dat ze rijker wordt. Maar ze had alles al ontvangen aan het begin. Alleen wat ze doet, ze pakt doosje voor doosje uit. Dat doen we hier ook, hè? Kan hier in één avond. Maar met dat we doosjes uitpakken, gaan we ons meer verwonderen wat we aan het begin van de rit al reeds hadden ontvangen. Maar ja, ik zag het niet. Ik was er blind voor. Of ik had er nog, ja, ik had er nog geen zicht op. Daarom is Bijbelstudie zo geweldig. Kijk, ik ga geen nieuwe dingen zeggen. Je komt ook in kringen, die hebben nieuwe openbaringen gekregen. Ja, daar word ik altijd wat onrustig van. Omdat dat wat God bekend wilde maken, dat heeft hij gedaan. Van Genesis 1 tot Openbaring 22, toch? In die zin, ik hoef geen nieuwe openbaring. Ik ben er altijd een beetje bezorgd over, namelijk. Wat hij wilde openbaren, heeft hij geopenbaard. Heel de schrift is door God ingegeven. Wat wel zo is, is dat ik licht krijg over dingen die ik misschien al 10 keer heb gelezen. Dat kan wel. Maar dat is niet zozeer nieuwe openbaring. Weet je wat daarmee te maken heeft? Ik heb verlichte ogen van het verstand gekregen. Ik heb het al 10 keer gelezen, maar het kwam nooit binnen. En nou komt het binnen. Dat is niet zozeer nieuwe openbaring, maar de Heer ontsluit iets voor je. Hij haalt de doeken weg en zegt, oh, staat dat er? Dat is heerlijker van Bijbelstudie. Dus in die zin, ik hoef het niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ik moet spreken in betoon van geest en kracht, zodat er openbaring komt over datgene wat al lang aan het papier was toevertrouwd. We gaan uitpakken. Nou, we zijn naar binnen gegaan en niemand is buiten hier, toch? Maar dan heb je een probleem. Ik heb vorige keer gezegd, buiten zijn de honden. En de afgodendienaars. En de hoeridders. Etcetera. Dat zijn openbaar. Die zijn buiten. Dus het gaat er wel degelijk om of je binnen of buiten bent. Hè? Dat is de zaak van leven op dood. Dus een evangelie van stil maar wacht maar alles wordt nieuw is niet een evangelie wat hier past. Het is binnen of buiten. En er zijn heel wat groepen hebben we gezien, hè, daarvoor. De een kijkt naar binnen, de ander bidt voor de poort. Maar je moet een stap zetten in je leven. En dat is zo heerlijk. Dat je binnen mag komen met vrijmoedigheid. Hoe hoog was de omheining ook alweer?
2 meter.
2,5, hè? Kijk, als ik dit doe, dan ben ik 2,5 ongeveer. Dus dat was gewoon een witte muur. En die sprak maar 1 woord of 2 woorden verboden toegang. Je komt er niet in. Dat was de boodschap van die muur. En moet je over nadenken. Hè? Je ziet de tegenwoordigheid van God in de wolk. Hij is hier. En jij loopt daar naartoe en verboden toegang. Dat is een mysterie geweest. Allemaal een eredienst op afstand. Waarom benadruk ik dat? Dat in jou en mij de verwondering zal toenemen dat wij veel verder zijn gegaan dan dat volk toen. Begrijp je wat ik bedoel? Ben je blij dat je vandaag leeft? Ja, dan kijken mensen allemaal, nou, ik vind het helemaal niet moeilijk hoor. Ik voed kinderen op en geen kleinkind. Nee, dat begrijp ik wel, maar ik ben toch blij dat ik vandaag leef. Ik heb een veel rijker leven. Je zal toch toen geleefd hebben als Israëliet? Dan kwam je binnen en moest je weer naar buiten. Dan kwam je binnen en moest je weer naar buiten. Want je mocht niet verder als brandofferaltaar. Je mocht je beestje gaan slachten, aan de priester overleven. Dan moest je weer weg. Nou, in, uit, in, uit, in, uit. Maar weet je wat ik ontdekt heb? Dat vandaag in de kerk ook voorkomt. Dat zijn mensen, de ene week hebben ze het. En de andere week zijn ze het kwijt. Dan zijn ze binnen. En dan zijn ze buiten. Dan hebben ze een keer een goede preek gehoord. Nou, ja, dat was echt een gunnende preek dat. En dan zijn ze binnen. En als het de volgende keer een appel klinkt of iets scherper is. Nou, het is niet voor mij hoor. En zo gaan ze heel de leven door. Binnen, buiten, binnen, buiten. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je naar jezelf kijken, hier naar binnen. Ja, het is allemaal niks meer. Ja, hij heeft het. Ja, hij kan het zo goed vertellen. Maar mij? Ja, dat schiet natuurlijk allemaal niet op, hè. Want de Heer, die wil dat jij en ik vrucht dragen. Nou, als je van één ding overtuigd moet zijn om vrucht te dragen, dat is dat je in Christus bent. Dat moet niet een twijfeltje wezen of nou ja, laten we het beste er maar van hopen. Nee, je moet vastmaken dat je in Christus bent. Dan ben je een nieuwe schepping. En waarom is dat belangrijk? Omdat jij en ik vandaag geroepen zijn om als nieuwtestamentische priesters dienst te doen in deze wereld en vrucht te dragen voor hem. Want hoe openbaarde God zich hier? Nou, door middel van de priesterdienst onder andere. Die waren geroepen tot actieve dienst. En jij en ik kom daar nog op hoor. Wij zijn ook geroepen tot actieve priesterdienst. Nou, blader naar Exodus 27. Wat is er veel over te vertellen? Maar blijf je nou verwonderen over die tent? Het is echt niet stoffig dit. Als iemand dat ooit nog tegen je zegt, dan zeg ik nou, daar ben ik het pertinent niet mee eens. Het is geest en leven. Nou, waar gaat het in Exodus 27 over? Nou, over het altaar wat je als eerste tegenkomt als je naar binnen gaat. En dat altaar heet het brandofferaltaar. Nou, ik lees een stukje daaruit voor, want jullie willen natuurlijk allemaal Bereën zien. Ja, waar staat dat dan? Nou, hier staat het. Vers 1. U moet ook het altaar van acaciahout maken. Nou, dan moet er al een lampje gaan branden. Wie gaat er nou een altaar van hout maken? Dat doe je dit niet. Nou, toch staat het er. Het altaar moet je van acaciahout maken. De lengte moet 5 el zijn. Dus zeg maar 2,5, even grof gezegd. De breedte 5 el. En het altaar moet vierkant worden. En zijn hoogte 3 el. 1,5 meter. Ja? Dus 2,5 bij 2,5. 1,5 meter hoog. Maar ja, er moet natuurlijk ook een stier op kunnen liggen. Hè? Het is niet alleen een lammetje. En die werd dan wel in mootjes gehakt. Nou ja, noem maar op. Maar een groot offer, klein offer, dat is prins. Alle offers die God had voorgeschreven, moesten op dat altaar geofferd kunnen worden. U moet dan zijn horens op de vier hoeken maken. Nou, die zie je hier ook zitten. Zijn horens moeten er één geheel mee vormen. Met andere woorden, die horens zijn helemaal één met het eigenlijke altaar. Excuus. Even kijken, er één geheel mee maken. En u moet het met koper overtrekken. En vervolgens moet u het bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen. Bijbehorende scheppen en sprengbekkens, vorken, vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. Nou, lees dat stukje maar door. Hier staat het brandofferaltaar beschreven. Nou, dit is hem. En wat is nou het boeiende van het altaar? Kijk. Dat is natuurlijk een hele spannende discussie, zeker in Werkendam. Hè. Waar begint het nou? Waar begint nou je geestelijk leven? Nou, voor sommigen is dat nieuw, die denken daar geen eens over na. Je moet gewoon Jezus aannemen, joh. En dan, hè. Dat is ook een beetje oppervlakkig, vind ik altijd wel. Dat is de evangelische wereld weer. Maar binnen de reformatorische wereld kun je uitgebreid discussiëren. Waar begint nou echt geestelijk leven? Ja, dat begint bij God. Bij de Vader, zeggen we dan. Hè. Of nee, het begint bij Jezus. Ja, je kan niet bij Jezus beginnen. Nou ja, heel ingewikkeld wordt het allemaal. Hier houden we het gewoon eenvoudig. De Vader nodigt om tot hem te komen om de deur binnen te gaan. Jezus zelf is de deur. En wat gebeurt er dan? In de ontmoeting met de Heer Jezus ontstaat er als vanzelf de behoefte aan een offer. Begrijp je wat ik nu zeg? Daar moet je niet te veel tijd en ruimte tussen zetten. Daar waar ik hem ontmoet, komt er behoefte aan een offer. En nou zeg ik het nog heel algemeen. Dus zodra je binnen bent, loop je tegen dit kolossale altaar aan. Van 2,5 bij 2,5 meter. Dat altaar kan je niet missen. Dus als je binnenkomt, dan zie je dat. Dat valt direct in het oog. Je kan er niet omheen. Je begrijpt waar ik naartoe ga. Hè? Offeren is inherent aan het leven met God. En dat is belangrijk om ook vandaag te benadrukken. Daar waar ik een ontmoeting met de Heer Jezus heb, Hoe ontmoet hij vandaag mensen? Door de verkondiging van het evangelie. Dus ik geloof dat als ik vanavond met jullie de Bijbel bestudeer, dat God met je spreekt. Hij spreekt op dit moment, hè? Geloof je dat trouwens? Het is belangrijk dat je zo hier zit. Heel veel mensen zeggen, ja, dat u maar de naprediker mag zijn. Dat is ten diepste niet Bijbels. Begrijp wat er gezegd wordt, maar het is nog veel krachtiger. God spreekt op dit moment tot u, tot jou en tot mij. Nu. Niet over een uur, nu. Kom dichtbij, hè? En als hij spreekt, dan brengt hij mij in aanraking met de Zoon. Want hij is de inhoud van het evangelie. Oftewel, de deur. En in het licht zien wij het licht. Dus daar waar ik een ontmoeting heb met de Heer Jezus Christus, ontstaat er een diepe behoefte aan een altaar. Nou, als je meeschrijft, sommigen doen dat, dan is het boeiend dat het woord altaar in het Hebreeuws betekent plaats om te slachten of plaats om te offeren. Als je dat woord in het Latijn bestudeert, hè, altaar is eigenlijk een Latijn woord, dat is heel boeiend, dat betekent een hoog gelegen plaats of een verheven offerplaats. Ik zeg het een beetje overdreven, maar dat doe ik met een doel. Een offerplaats, een hoog gelegen plaats. Het is buitengewoon boeiend als je Genesis 22 leest, waar Abraham zijn zoon gaat offeren. Dan offert hij op de berg Moria. Nou, heel het tempelcomplex, hè, waar dat tempelcomplex heeft gestaan, dat is deel van de Moriaberg. Hè? Dus daar moet je natuurlijk niet aankomen voor het Joodse volk. Dat begrijp je wel, dat is heel spannend daar, die berg. Want dat is de berg waar Abraham zijn zoon offerde. En het boeiende is, Abraham offerde zijn zoon ook op een verhoging. Waar of niet? Ze gingen samen de berg op. En ze wisten toen ze opklommen dat ze al levend terug zouden komen. Maar dat mag je zelf bestuderen. Het staat er echt, hè? Ze gingen in geloof offeren in de wetenschap dat ze levend terug zouden komen. Ik geloof persoonlijk dat Abraham al iets gezien heeft van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De dood heeft niet het laatste woord. Offeren doe je op een verheven plaats. Toen het volk gebeten was door de slang, toen kregen we de koperen slang. Die moest verhoogd worden. En ieder die zag op de slang, die werd genezen op dat moment. Misschien sommigen die lagen onderaan die slang. Die zagen, ander was te lui om uit zijn tent te komen. Maar net eventjes achter het tent zelfs. Maar zodra je keek, was je genezen. Die slang moest hoog verheven worden. Zodat het zichtbaar was voor het oog van iedereen. Ja, dat heeft iets van een altaar. Een hoog gelegen plaats. Een offerplaats. Ja, dat is voor mij een en al evangelie. Daarom moet het evangelie ook helder en duidelijk verkondigd worden. Niet in moeilijke taal of zo. Soms hoor je wel eens iemand spreken, dan denk je, zou die ook met zijn vrouw zo spreken, weet je wel? Nee, het moet duidelijk zijn. In de taal van vandaag, niet platvloers, maar in de taal van vandaag, zodat iedereen erbij kan. Zodat iedereen kan zien bij wijze van spreken. Je begrijpt wat ik bedoel. Een hoog verheven plaats. Omdat het evangelie heilbrengend verkondigd moet worden aan alle mensen. Nou, en wat ik zo geweldig vind aan het brandofferaltaar. Je ziet dus dat alle offers, dat is mijn punt, hè, op verheven plaatsen zijn gebracht. Golgotha, ben je er wel eens geweest? Dat is de heuvel. Nou denken vaak dat mensen dat de Heer Jezus op de heuvel gekruisigd is. Maar hoogstwaarschijnlijk is dat niet gebeurd. Waarom niet? Nou, degenen die gekruisigd werden, werden juist aan de voet van de heuvel, aan de rand van de weg gekruisigd. Waarom? Nou ja, als je daar een aantal mannen zag hangen en je had kwaad in de zin, dan dacht je wel twee of drie keer na voordat jij die daad zou begaan. Begrijp wat ik bedoel? Dus men hing vaak langs de rand van de weg, zodat aan een doorgaande weg mensen werden afgeschrikt om een verkeerde daad te plegen. Maar één ding is wel waar, hij hing aan een paal of aan een kruis. Ik ga niet met u discussiëren of dat kruis nou echt een kruis is geweest zoals wij dat vaak kennen. Deuteronomium staat, vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Dit punt wil ik maken. Of die nou wel of niet op de heuvel gekruisigd is. Of dat nou een kruis was op een paal. Eén ding is wel waar, hij werd aan een paal omhoog geheven. Want dat kruis, die paal werd gedragen. Dus ook de Heer Jezus, toen hij stierf, hing op een hoog verheven plaats. Dat zelfs de hoofdman zei, deze is waarlijk de Zoon van God. Dat is wat geweest, hè? Dus alle offers werden gebracht op een verheven plaats. Ook het unieke, volmaakte, ongeëvenaarde offer van niemand minder dan van de Heer Jezus Christus. Ja, kijk, dat vind ik mooi aan Bijbelstudie. Dat je het steeds terug ziet komen. En dat het vervuld is in Hem. Nou, dat brandofferaltaar, dat stond ook op een verhoging. Kan ik hier niet doen, maar dat stond ook op een verhoging. En dat vuur moest altijd branden. Ja, ik zou wel op elk detail een uur over door willen gaan. Maar wie ontstak dat vuur? Dat heeft de Heere God ontstoken. Die stak het aan. Maar wie waren verantwoordelijk dat dat vuur bleef branden? Wie denk je? De priesters! Ja, jullie durven niet, want je bent bang. Wat is de volgende vraag? Maar wie heeft het geestelijke vuur in jou en mij ontstoken? Is dat jouw werk geweest? Nee, ik heb het uitgedoofd. Bij wijze van spreken. Maar hij is het, met eerbied gesproken, die het geestelijke vuur in mij deed ontbranden. Wanneer? Toen ik tot geloof en bekering kwam. En wie moet dat onderhouden? De priester vandaag. Wie is vandaag de priester? Jij en ik. Wij behoren tot een koninkrijk van priesters. Ja, nou wordt het spannend, hè? Want dat is een altaar waar God het vuur heeft ontstoken. Geen onheilig vuur, hè? Daar was ook sprake van in het Oude Testament. Heilig vuur. De geest van God is in mij komen wonen. Vuur is ook een beeld van de Heilige Geest. Ook een beeld van oordeel voor de kritische luisteraar, weet ik. Maar nu even beeld van de Heilige Geest. Dat heeft God in mijn leven ontstoken. Maar ik ben wel verantwoordelijk om in mijn leven, wat toch een levend dankoffer is voor Hem, het vuur te laten branden. Niet te veel water erbij, niet te veel as erbij, niet te veel zand erop. Je moet de boel schoonhouden. Mag ik eens vragen, hoe is het met je geestelijke vuur vandaag? Heb je nog een brandend hart voor de Heer Jezus? Ben je nog een levend dankoffer voor Hem? Wijd je jezelf dagelijks toe aan Hem, zoals Paulus leert in Romeinen 12 vers 1 en 2. Ja, priestervolk, prachtig dat je priester bent geworden, maar je hebt ook een taak. Dat vuur moest altijd blijven branden. Waarom? Zodat het volk wist, er is voortdurend daar die verzoening. Want als je wat gebracht had, dan zag je als het ware je eigen offer in de vlammen opgaan. Als bevestiging, er is een offer gebracht. Dat is toch heerlijk leven? Hoe brandt het vuur in jouw hart, in mijn hart? En wat zijn er niet in omstandigheden die dat vuur, dat geestelijke vuur, in ons kunnen doven, waar of niet? Maar je bent daarvoor verantwoordelijk. Nou, er zijn er nog een paar typische dingen. Want ik heb het al gezegd, dat altaar is van hout gemaakt. Nou, over dat hout ga ik spreken als we het echte eigendom, het heiligdom binnengaan. Maar dat is fantastisch, acaciahout. Geen ander hout, hè? Acaciahout. Ik zal het alvast verklappen, dat is keihard hout. Knoestig hout, een diep wortelgestel en een wollige kruin. En de Heer zegt, die bomen moet je hebben. Mag het geen vuren zijn? Dat is lekker zacht om te... Niks, geen vuur. Acaciahout. Een beeld van jou in mijn leven. Knoesten. Ben je wel eens tegengekomen in je leven? Hard soms. Wollige kruin. Ik had net een spraakbericht van een half uur had iemand ingesproken. Om de dood te delen. Een wollige kruin. En een wortelgestel zo vertakt in deze wereld. En God zegt, dat hout ga ik gebruiken om een beeld van mij te maken. Dat is toch wonderlijk? Acaciahout. Nou, hout komt later nog. Maar wie maakte nou een altaar waar het vuur altijd moest branden van hout? Nou, ik ben vroeger, vaak was ik vuurtje aan het stoken. Droog hout, droge bladeren. En de buurman stond alweer buiten. Dat ging prima. Dus ik zou nooit een altaar van hout maken. Maar, zegt de Bijbel, je moet het overtrekken met koper. En dat is heel bijzonder, want koper in de Bijbel, je leest dat onder andere in Numeri 16. Koper is materiaal wat de vuurproef kan doorstaan. En dat lees je, ik ga dat nu niet lezen, maar ik zal het wel noemen. Numeri 16, lees je dat. Koper is een beeld van kracht. Hout is een beeld van de mens. Onder andere vind je dat in Jesaja 53. Hè? Hij is als een reisje voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Er was geen hoop meer voor. Oude tronk zou je zeggen. En toch kwam er een nieuw leven uit. Hè? Hout is een beeld van de mens. Koper is een beeld van kracht. Het kan de vuurproef doorstaan. Weet je over wie dit altaar spreekt? Over de Heer Jezus Christus. Hij is volledig mens geworden. 100% mens. En hij was tegelijkertijd 100% God. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En tegelijkertijd heeft hij de vuurproef van het oordeel van God kunnen doorstaan. Ik vind het een geweldige boodschap, dat altaar. Het spreekt van mijn Heer en van mijn Heiland. De Heer Jezus Christus. Het gaat weer om hem. En dan die vier hoornen. Dat is fantastisch, hè? Nou, als je de Bijbel bestudeert op vier, dan kom je nagenoeg altijd uit bij de vier windstreken. Noord, oost, zuid, west. Het boek Openbaring spreekt er ook over. En aan die horens werd het bloed gestreken. Bloed aan de horens van het altaar. Er zijn ook psalmen die zingen daarover. Dat is een geweldige boodschap. Want de kracht van het bloed moet naar het noorden en naar het westen. Naar het oosten en naar het zuiden. De boodschap van het bloed is een boodschap die naar de uiterste van de aarde moet uitgedragen worden. Begrijp je wat ik bedoel? En dan is het zo heerlijk dat het bloed wat zo'n 2000 jaar geleden gestort is aan het kruishout van Golgotha. Mag ik het met eerbied zeggen, dat is nog steeds warm. Er zit kracht in het bloed van het lam. Dat is ook een heerlijk lied. Hè? Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En dit altaar spreekt ervan dat een hoorn is een beeld van kracht. Dat sla ik nog even over in mijn enthousiasme. Maar een stier, die valt aan met zijn horens en die verdedigt met zijn horens. Dus een hoorn is een beeld van autoriteit, van kracht. Bestreken met bloed, nou ja, je kan dat lied gerust zingen hoor. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En luister goed, dat bloed schenkt niet alleen vergeving, maar ik geloof dat dat bloed ook innerlijke genezing wil bewerken. Ik geloof dat datzelfde bloed ook innerlijke heling wil bewerken. Alles ligt erin opgesloten. En in het bloed zit de ziel. En er was één man die vrijwillig zijn leven gaf. En ze zeiden aan het kruis met dat oude lied, is dat mijn koning? Zit daar enige kracht in die man? En het oog van het geloof ziet in de Heer Jezus alles. Dat alles aan hem geheel en al aantrekkelijk, begeerlijk is. In zijn lijden, in zijn kruisdood, misschien zwak voor de wereld. Maar hij had gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan, of niet? Toen is hij verrezen uit het graf. Toen toonde hij zijn kracht. Toen heeft hij de dood, de duivel en al zijn demonen, de zonde overwonnen. En hij bracht leven aan het licht. Die ene man, alles ligt in hem opgesloten. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. En daarom moet het altijd om hem gaan. Altijd. In jouw leven, in mijn leven, in de prediking, in de Bijbelstudie. Als het niet meer om hem gaat, nou laat ik die term maar gebruiken, dan bloedt het vanzelf dood. Want dan gaat het over jou en mij, en over jouw gaven, en over jouw talenten, en hoe geweldig je wel niet bent. Nou ja, op een gegeven moment ben je er ook op uitgekeken, toch of niet? Maar op hem, nooit uitgekeken. Toen de koningin van Sheba bij Salomo kwam, dat ken je wel, hè, die geschiedenis. Toen zei ze, joh, ik heb veel van je gehoord, veel over je gelezen, maar nu ik bij je ben, de helft is me nog niet aangezegd. En er zijn er sommige christenen die zeggen van, nou ja, met de Heer Jezus en met zijn werk, dat weet ik nu wel. Nou, als je dat gaat zeggen, dan is het de hoogste tijd dat je gaat bekeren. Daar heb je nog weinig van begrepen. Want die koningin kwam bij Salomo. En Salomo is een type van de Heer Jezus. En ze zegt, de helft is me nog niet aangezegd. En hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe rijker het wordt. Nou, het is al wat later op de avond, toch ga ik iets technisch vertellen. Maar ik hou het behapbaar. Want weet je wat nou het probleem van dit altaar is? Als mensen aan offeren denken, en dat is heel jammer, dan denken ze altijd aan schuld en zonde. De meeste althans. Er zitten hier een aantal mensen uit de vergadering van gelovigen, dus ik moet oppassen wat ik zeg. Daar begrijpen ze wel wat ik bedoel, wat ik nu ga zeggen. Maar voor heel veel christenen, als het over offeren gaat, dan gaat het altijd over schuld. En dan gaat het altijd over zonde. Maar klopt dat bijbels? Nou, de vraag stellen is hem beantwoorden. Dat klopt niet. Ik ga 5 offers noemen. Dus ik hou het lekker stevig erin. Hoe later op de avond en het warmer wordt, des te scherper moet je blijven. Ik ga ze niet uitgebreid behandelen. Want dat is te technisch en dat is eigenlijk een serie apart. Maar ik wil ze wel genoemd hebben. Waarom? Omdat je af moet van de overtuiging. Gaat het over offeren, dan gaat het over mijn zonde. Dat is zeer beperkt. Het is veel rijker.
En dat wil ik je uit gaan leggen. Nou, zet je schrap. Als je meeschrijft, kan je opschrijven Leviticus 1 tot en met 5. Mooi stukje om vanavond te lezen voor de gaan slapen. Leviticus 1 tot en met 5. Er worden verschillende offers genoemd. En je zou 5 offers globaal kunnen onderscheiden. Die daar gebracht werden. En het boeiende is, luister goed hoor, van die 5 offers waren er 3, dus de meerderheid, vrijwillig. Nou, dan moet er al iets gaan knipperen. En 2 waren er verplicht. Hé, dat is wonderlijk. Dus van de 5 offers die God voorgeschreven had, gold voor 3 offers. Nou ja, kijk maar wat je doet. Je kan er wat mee doen, je kan er ook niks mee doen. En wat denk je? Denk je dat God graag door verplichte offers gediend wil worden? Of door vrijwillige offers? Vrijwillig. Dat had er wel wat enthousiaster uit gemogen. He, hij wil vrijwillig gediend worden. He, er zijn veel christenen die zeggen, nou ja, dan mot het maar vandaan. Nou ja, ja, dat werkt niet. He, Corrie ten Boom zei altijd, je moet de Heer dienen met een rond gezicht, zei ze altijd. He. Dus niet met een lang gezicht. Sommigen hebben dat van nature gewoon, he, dus niks op tegen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar een rond gezicht, zei Corrie ten Boom. Dat betekent dat de vreugde van de Heer je dagelijkse kracht mag zijn. En dat betekent ook dat je vrijwillig de Heer dient. Nou, daar komen ze. Het eerste vrijwillige, of nou laat ik maar bij de verplichte beginnen. Ja, laat ik daar maar beginnen. Het eerste verplichte offer is een zondoffer. Het zondoffer, dat kennen we allemaal. Hè? Dat werd gebracht, heel eenvoudig, ik hou het heel simpel. Het zondoffer was verplicht, werd gebracht tot verzoening van de zonde. Daar hoef je niet veel gestudeerd te hebben. Nou, dat is heerlijk toch? Dus als je gezondigd had, was je verplicht om te offeren. Ja, maar ik voel het zelf niet zo. En ik heb het zo al tegen de Heer gezegd. Niks. Offeren. Niet op jouw manier, op mijn manier. Geen zand erover. Bloed erover. Dit doet de Heer niet. Dit is vandaag wat er veel gebeurt in kerken. Nee joh. We leven ook in 24. Toch? We moeten allemaal niet zo krap nemen. En je bent altijd zo extreem. Nee. Zoals God het heeft voorgeschreven. Dus dat is verplicht. Zondoffer. Tweede verplichte offer. Dat is het schuldoffer. En dat is wel interessant. De Heer heeft ook overal aan gedacht. Kijk, als jij een zonde had begaan, dan had je soms ook iemand schade berokkend, of niet? Kijk, als jij als vader helemaal tekeer was gegaan thuis, misschien had je wel een deur kapot geslagen. En nou, klaar is het. Weet je wel? Nou, dan had je dus ook gevolgschade van die zonde. Nou, het zondoffer werd gebracht voor de zondedaad zelf. Maar het schuldoffer, dat was boetedoening voor toegebrachte schade. Dat is wel mooi, hè? Dus de Heer nam niet alleen de daad weg, maar ook de negatieve gevolgen. Nou, dat is heerlijk leven. Zo kan je leven echt met een vrij geweten. Zondoffer, schuldoffer. Vind je het positieve offers? Nee. Beide offers hebben te maken met negativiteit. De Heer zegt, daarom zijn ze verplicht. Ik wil dat je in een rechte verhouding tot mij staat en op de juiste manier leeft. Dus geen discussie over mogelijk deze breng je. Maar nu komen we bij de vrijwillige offers. Dat is als eerste het vredeoffer. Het vredeoffer was een offer dat je bracht omdat je mocht leven vanuit een verzoende relatie met de Heere God. Die was gewoon dankbaar. Het vredeoffer. Dat bracht je omdat je kon getuigen van vrede. Kan je ervan getuigen? Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Romeinen 5 vers 1. Dat zijn tekst die moet je kunnen dromen. Op een moeilijke dag, wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Vrede met God. Werkelijke shalom. Weet je wat dat betekent, shalom? Welbevinden. Omdat je de Heere God hebt leren kennen. Nou, dat is een offer, dat hoeft hij niet te brengen. Maar je bent toch blij dat je vrede met God hebt? Ja, daarom moet je niet een gemeente hebben, nou allemaal duw- en trekwerk om ze in beweging te krijgen. Nee, dat moet vanzelf. We hebben vrede met God. We brengen een offer. Het zoenoffer. We zijn gewoon blij met de Heer. Toch? Ja. Het spijsoffer was het tweede vrijwillige offer. Nou, dat is, het spijsoffer was een onbloedig offer. Zo boeiend, hè? Ja, offers zijn heel boeiend hoor, om te bestuderen. Een beetje stoffig soms, maar als je het een beetje leven naar brengt. Dus het spijsoffer is een onbloedig offer. Dat is ook heel belangrijk. Dat is een offer dat je brengt voor ontvangen zegeningen. Nou,
Er is een lied dat zegt, tel je zegeningen, tel ze één voor één. Wat is dat belangrijk, hè? En soms als je ziek bent of als je in moeilijkheden zit, dan kan je soms voor de kleinste dingen in één keer heel dankbaar zijn. Althans, dat heb ik wel eens. Al heb je maar griep, dan denk je in één keer, wat is het? Zo'n bakje koffie, soms is toch eigenlijk lekker gewoon, hè? Je hebt een goed bakje koffie met een flinke koek erbij of zo. Gewoon lekker. En als je ziek bent, denk je, ja, eigenlijk vind ik het altijd gewoon. Nou, je leert dus met het spijsoffer God te danken voor de zegeningen, groot en klein. Moest je dat offer brengen? Nee, helemaal niet. Maar je bent toch blij als je iets ontvangen hebt, waar je van mag genieten. Nou, dan gaf je een spijsoffer terug. Dank u wel voor wat u mij geeft. Dus we hebben er nou 4 gehad, hè, als je me gevolgd hebt. Zondoffer. Ik ga ze bij de uitgang over hun oren. Zondoffer. Zonder schuld. Schuldoffer. Boetedoening voor toegebrachte schade. Welke hebben we nog meer? Vredeoffer. Ik heb vrede met God door het geloven in Jezus Christus. Dank u wel. Heerlijk. Vrij geweten. Wat een onderscheiding van zoveel mensen in de wereld. Spijsoffer. Heer, ik tel mijn zegeningen. Komt tijd tekort om u alle zegeningen te tonen. En nou het laatste. Dat is het aanbiddingsoffer of brandoffer. Nou, dat is het offer van aanbidding. Ik heb het beste voor het laatst. Dat is ook een vrijwillige. Waar gaat het over bij aanbidding? Als ik jullie vraag, een beetje ondeugend, hè, maar ik bedoel het niet vervelend, geloof me. Alles wat ik zeg komt uit een oprecht goed bedoeld hart. Laten we daar afspreken. Maar als ik jullie nou vraag, heb je vandaag al gebeden? Je hoeft je vinger niet op te steken, hoor. Want... Maar heb je vandaag al gebeden? Geef voor jezelf antwoord. Nou, dan weet ik zeker, ja, natuurlijk, vanochtend de bruine boterham op. En daar heb ik voor gedankt en gebeden. Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Heb je ook aanbeden? Als ik dat eerste vraag, dan zegt iedereen ja. Maar als ik nou het tweede vraag, heb je de Heere God ook aanbeden? Ja, aanbidding, zeg, wat is dat dan? Nou ja, dat zit er al in, hè? Aanbieden. Ja, wat moet ik nou aanbieden? Nou ja, het is heel eenvoudig. Als je binnenkomt bij de tabernakel, moest je altijd iets bij je hebben. Je mocht niet met lege handen komen. Je moest altijd iets brengen. Als wij naar de Vader gaan, sorry dat ik het zo zeg, maar als het goed is begrijp je het, moeten we altijd iets meebrengen. Ik moet het anders zeggen. Moeten we iemand meebrengen, de Heer Jezus Christus. Want het is alleen op grond van zijn werk dat ik tot de Vader kan naderen. En het is ook alleen de Zoon in wie de Vader zijn welbehagen heeft. Wat is echte aanbidding? Dat is dat je de Vader gaat vertellen wie de Zoon voor je is. Dat heeft helemaal niks met jouw behoefte te maken, waar jij naar verlangt. Het heeft ook niet met jouw zegeningen te maken. Het heeft niet met jouw schuld te maken. Het heeft niet met je zonde te maken. Het heeft met het karakter van God te maken. Ik wil u aanbidden om wie u bent. Ik geloof dat we daarvoor geschapen zijn. Voor aanbidding. En nou ga ik iets vertellen. Elk mens aanbidt. Elk mens. Alleen we zien dat na de zondeval mensen van alles en nog wat zijn gaan aanbidden, zoals God het niet bedoeld heeft. Wij mogen alleen de Heere God aanbidden. Een van de bewijzen dat Jezus God is, is dat hij zich liet aanbidden. Dus een van de belangrijkste bewijzen met Jehovah getuige, Jezus God, hoe hij liet zich aanbidden. En je mag alleen God aanbidden. Heb je vandaag de Heer al aanbeden? Nee, ik vraag niet of je gedankt hebt voor je eten. Of je de Heer hebt aanbeden. Dat je tijd hebt genomen om de Vader te vertellen wie de Zoon voor jou is. Dat is aanbidding. Vind ik het mooiste voorbeeld. Toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. Jozef is een type van Jezus, hè. Toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. Weet je wat hij tegen zijn broers zei? Je moet naar vader Jacob gaan. En dan moet je gaan vertellen over mijn eer. En over mijn glorie. En over dat waar ik in deel. Je zegt, dat is ook een rare opdracht van die Jozef. Ja, maar dat maakte het hart van vader Jacob blij. Want vader Jacob dacht sowieso al dat hij dood was. Hij had hem sowieso niet in levende lijven voorgesteld. Maar laat staan dat hij wist dat hij onderkoning was geworden. Hij had hele andere gedachten over Jozef. En nou zegt Jozef tegen zijn broers, ga maar naar je vader toe. Ga maar over mij vertellen. Dan breng je blijdschap aan het En Jozef is een type van de Heere Jezus. Daar waar wij de Heere Jezus aanbidden, brengen we blijdschap aan het vaderhart. Maar het is wel een vrijwillig offer, hè? Aanbiddingsoffer. Nou, hoeveel vrijwillige offers breng jij? Ja, als ik gezondigd heb, dan beleid ik het, hoor, Jacques. Echt, Ik heb het al een paar keer beleden. Het is weg, echt. Nou, prijs de Heer daarvoor. En die toegebrachte schade die eruit volgde, ook geregeld. Heb ik ook recht gemaakt. Prijs de Heer daarvoor. Dat is allemaal verplicht. Hoe is het met je spijsoffer? Ben je nog dankbaar voor je zegening? Ja, ja, ik heb dat wel, maar ik heb dat niet. Ik heb dat niet. Ik heb dat. Dat mis ik nog. Dat. Nee, daar heb ik niet. Tel je zegeningen, hadden we daarop gesproken. Een spijsoffer. Ben je nog blij met de verzoende relatie met de Heer? Had je niet verdiend vrede met God door het geloven in de Heer Jezus? Straalt het nog van je uit? Dat je een ander mens bent geworden, een nieuwe schepping. Ja, dat is waar ook, nou jij het zegt. Ja, dat is toch wel iets om over te verblijden. Voel je, we vinden zoveel dingen gewoon, hè? En dan het aanbiddingsoffer. Ik aanbidden, ja jij. Daar ben je voor geroepen, daar ben je voor geschapen. En ik geloof dat hoe dieper we het heiligdom binnengaan, dat je gaat ontdekken, ik ben geschapen om de Heer te aanbidden. En ik ga afsluiten met een hele gevaarlijke opmerking. Ik geloof ook niet in een aanbiddingsteam. Sommige gemeenten zeggen, nou, het aanbiddingsteam mag naar voren komen. En dan komt er een team, dat vult het podium. Weet je, ik geloof veel meer in een hart van aanbidding. Want dat is toch een karige toestand als het aanbiddingsteam in het weekend een keer op komt raven. De Bijbel leert dat wij de Heer mogen aanbidden in geest en in waarheid. Weet je wat dat betekent? Dat je niet meer afhankelijk bent van een locatie, van een stad of een dorp of een ritueel of een schaduw. Dat overal waar je bent, heeft de Heer de hoogste plaats in je leven. Dus ik zit niet in een aanbiddingsteam. Ik heb een hart van aanbidding. En dat ik dat in het weekend mag uiten door middel van lofprijzing, dat is iets anders. Begrijp je het verschil? Dus die moet je maken hoor. Ja, muzikanten, dat is ook een hele bijzondere doelgroep. Daar sta je zo op de tenen. Maar zeg het maar, nee, ik ken geen aanbiddingsteam. Ik ken alleen een hart van aanbidding. Dat is waarvoor we geschapen zijn. Dat is het hart wat altijd verlangt, podium of geen podium, om hem die plaats te geven die hem toekomt. En af en toe mag ik mijn hart van aanbidding ook uiten. Door middel van lofprijzing. Maar ik geloof dat het avondmaal ook een uiting is van aanbidding. Dat weten heel veel mensen niet. Avondmaal is ook aanbidding. Dan geef je ook de Heer Jezus die plaats die hem toekomt. Zie je dat? Moet je vernield worden in je denken. Hè? Er zijn zoveel uitdrukkingen en termen erin gegooid die niet bijbels zijn. Wij zijn geschapen om de Heer te aanbidden. Dat is vrijwillig. Nou, ik hoop dat je daar je blijdschap in vindt. Dat is brandoffer. Begrijp je nou? Misschien ga ik in mijn enthousiasme te snel. Maar ik weet het niet. Maar begrijp je nou dat het bij een altaar om veel meer gaat dan om zonde en schuld? En hoe komt het dat het in heel veel kerken alleen maar over vergeving van zonde gaat? En ze zijn er binnen en ze zijn er buiten. Ze zijn er binnen, ze zijn er buiten. En waar komen ze niet aan toe? Aan datgene waar ze voor zijn geschapen. Aanbidding. Ja, straks in de eeuwigheid, als ik mijn ogen zie dicht doe, dan eeuwig. Ja. Maar dat begint hier al. Want dat is tot eer van de Here. Dat is het doel met ons leven. We leven niet meer voor onszelf. We leven toch niet meer van verplichte offers. Ja, dit mag wel en dat hoort niet. Nee. Er is een hart in mij dat verlangt de Heer te dienen. Want ik heb ontdekt door uw wil te doen. Leer ik om echt vrij te zijn. En kom ik tot mijn bestemming. En mag ik in mijn bestemming gaan wandelen. Nou, dat is een heerlijk leven. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar ik word daar blij van. En als ik dan onderaan de streep ook nog moet concluderen. Niet voor gewerkt. Niet verdiend. Het is zo in mijn schoot geworpen. Ja, ik kan mijn geluk niet op. Ga je blij naar huis of niet? Ja, maar dat zit wel tegen in mijn leven. En dat, nee joh, ik kan ook een lijstje noemen. Maar dit moet de boventoon voeren. Wie ik in Christus ben geworden. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ik heb een hart van aanbidding. En ik ben hier al een beetje gaan oefenen. En de eeuwigheid. Die krijg ik straks. Om daar echte aanbidding te praktiseren. Het is nu allemaal nog beperkt. Ik voel me vaak beperkt. Heer, wat kan ik u geven? Het is allemaal zo. Maar goed, u kent mijn hart. U weet wat er in mijn hart leeft. U weet mijn wil. U weet mijn emotie. U kent alles. Ik wil slechts voor u leven. Is dat je hartsverlangen? Je bent binnen. En nou gaan we na het brandofferaltaar. Want volgende week wordt het spannend. Volgende keer. Het duurt wel even. Maar goed, dan heb je ook wat. Kijk, dan komen we bij het wasvat. En dit moet je. Ik moet echt afsluiten. Maar ja, ik word er iedere keer weer blijven van die tent. Kijk, dit moet je niet meer vergeten. De Israëliet, die mocht naar binnen toe, Maar die kwam niet verder dan het brandoffer. Daar ging hij weer naar buiten. Als je dat niet pakt, dan zeg je, nou ja, leuk, een stapje verder. Nee, moet je echt op je naar de werk. Die Israëliet, die kwam hier met zijn beestje. Hij moest zelf gaan slachten. Dus ja, die priester vroeg natuurlijk ook, maar dat is weer een andere afslag. Waar kom je eigenlijk voor? Wat kom je brengen? Nou ja, je moet openbaar komen. Ik ga niet de biecht invoeren weer hoor. Maar het had wel iets, hè. Tegenwoordig heb je heel veel anonieme zondaren in de kerk. Ze gaan er met een lach in, ze gaan er met een lach uit. Maar wat is er nou innerlijk gebeurd? En zeker als je een hele grote gemeente hebt, je kan heerlijk anoniem blijven, toch? Maar je moest daar komen vertellen, waarvoor kom je met je beest? Ja, ik kom daar. Oh, je was er gisteren ook al, joh. Weer mis met je vrouw, of niet? Ja, ik heb mezelf ook niet onder controle. Maar ging weer mis. Nou ja, goed. Maar dat voelde je in je portemonnee. Weet je waar die uitdrukking vandaan komt? Wij zondigen niet goedkoop. Dat kostte een lammetje. Maar het kostte ons de man van smarten. Die legde zijn leven af. Dus als je tot geloof en bekering bent gekomen, dan zondig je niet goedkoop. Dat is erger dan iemand die zondigt zonder een geloofsrelatie met de Heer Jezus. Begrijp je dit? Het heeft een man zijn leven gekost en een vader zijn zoon. Dat moet je beseffen. Maar als hij dan dat beestje geslacht had, ging de priester offeren en ging hij weer weg. Nou ja, ik zou erin. Pff, het is best mooi, maar weet je wat nou zo heerlijk is? Jij en ik, wij leven niet meer hier. Dat moet je vasthouden hoor. Wij leven hier. Geloof je dat? En ik zou bijna vingers willen, maar dat doe ik niet, want ik hou niet van die emotionele spelletjes en zo. God spreekt met je. Waar leef je? Ben je nou iemand die voortdurend voor het kruis leeft? Of ben je iemand die gezegd heeft, die beleidt, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Ik leid vanaf dat moment een leven van aanbidding. Nou, en dan kom je bij het wasvat. Het wasvat was niet voor de gemiddelde Israëliet, was voor de priestervolk. Het heilige was voor het priestervolk. En het heilige der heiligen was alleen voor de hoge priester. Dus die Israëliet had hier niets te zoeken. Ik zeg het een beetje hard, maar ik wil dat het valt. Die mocht hier geen eens komen. Eruit. En jij en ik, ik weet niet of hier Joodse mensen zijn. Allemaal heidenen, onbesnedenen. We mogen verder komen. Besef je het? Dat is zo'n geweldige zegen. Dat hebben we aan een Joodse Messias te danken. Dit hoort bij het Joodse volk. En het is door de genade van God ons geopenbaard. En ik hoop dat deze studies je helpen om in te gaan zien, waar leef ik nou? Waar ben ik voor bestemd? Je bent niet bestemd om naar binnen en naar buiten en naar binnen en naar buiten. Je bent bestemd om als een priester in het heiligdom te leven. En je in hem te verblijden. Dat is waarvoor we bestemd zijn. Ja, en dat is geen leven van puf en van klacht tot klacht steeds voort. Van kracht tot kracht. En luister goed, hoe meer je binnenkomt, hoe dieper je het heiligdom binnen gaat, hoe meer je onder de indruk komt van hem. Hij wassen, ik minder worden. Hier gaat het nog om jou, hè, soms. Zondoffer, schuldoffer. Hier gaat het helemaal niet meer om jou. En bij hoeveel kerkmensen gaat het om zichzelf? Ja, joh, mijn problemen en mijn zonde. Het gaat om de Heer Jezus. En dat leer je achter het brandoffer. Nou, dit heeft heel veel mensen al de ogen geopend. En ik moet eerlijk zeggen, dat is een rijmpje. Ik ben in 2000 tot geloof gekomen en ik heb echt altijd gedacht, als ik nou maar hier sta, prima. Echt hoor. En daar heb ik 4 jaar over gedaan om daar te komen. En ik wilde wel tegen de muren opklimmen vanwege diepe overtuiging van zonde. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Niemand nam me bij de hand. Totdat God zijn zoon in me openbaarde. En toen stond ik daar. Ja, echt, ik zie mezelf gewoon staan. Toen dacht ik, nou Benker, nou werk ik het lek boven. Weet je wat de Heer toen zei? Hè, nou kan ik eindelijk mee beginnen. Want pas toen was ik gerechtvaardigd door geloof en kon ik God recht in de ogen kijken. En toen zei hij, nou ga ik met jou beginnen. Want we stonden niet op gelijke voet. Ik moest je eerst naar mijn niveau opnemen. Rechtvaardiging door geloof. Je moest binnenkomen. En nu kan ik aan je gaan werken. Nu ben je werk in uitvoering. Nou, en weet je, ik vond dit achteraf makkelijker dan hier te leven. Want hier kom ik in aanraking met Gods heiligheid, met Gods liefde, met zijn genade. En hoe meer je daarvan ziet, hoe meer je van jezelf ziet. Hier is de weg van zelfverloochening. Dit is de weg van overgave. Maar dit is de weg van zelfverloochening. Hij wassen, ik minder worden. Vind je het interessant, de weg met de Heer? Vind je het leuk? Fijn? Ben je er blij om? Hij maakt je wel meer gelijkvormig aan zijn beeld. En ik hoop dat je dat echt deze avonden pakt. En dat je enthousiast blijft. Amen.